Namens de kerkenraad deel ik u het volgende mee, gemeente. Voor de tweede keer wordt afkondiging gedaan van het verzoek tot kerkelijke huwelijksbevestiging door Albert ter Haar, Waterhoen 5 en Jacqueline Duist, Geldersman 30. De kerkelijke bevestiging zal, zo de Heere wil, plaatsvinden aanstaande donderdag om 14:00 in de bron, en ik hoop zelf die dienst te mogen leiden. Volgende week zondag hopen we ons voor te bereiden op de viering van het heiligavondmaal dat, zo de Heere wil, de week daarop in ons midden zal staan aangericht. Vandaag is de tweede collecte bestemd voor de diaconie, en die collecte willen we graag hartelijk bij u aanbevelen. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 24, de versen 2 en 3. Wie klimt de berg des Heeren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Wat er verder volgt, 24, 2 en 3. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen het tweede vers van Psalm 6, vergeef mij al mijn zonden. Daarna volgt de schriftlezing. We lezen vanmorgen ook verder in de Jozefs geschiedenis. We zijn toegekomen aan Genesis 44 en we lezen vanmorgen de versen 1 tot 16. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 6 vers 2 en we lezen Genesis 44 vers 1 tot 16. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wel dat het te lezen schriftgedeelte ook vanmorgen weer de tekst is voor de prediking in het kader van de serie preken over Jozef. Genesis 44, 1 tot 16. En hij, dat is Jozef, gebood degene die over zijn huis was, zeggende: vul de zakken deze mannen met spijzen, nadat zij zullen kunnen dragen. En leg ieders mans geld in de mond van zijn zak. En mijn beker, zilveren beker, zult gij leggen in de mond van de zak des kleinste, met het geld van zijn koren. En hij deed naar Jozefs woord, hetwelk hij gesproken had. Des morgens, als het licht werd, zo liet men deze mannen trekken, hen en hun ezels. Ze zijn ter stad uitgegaan. Ze waren niet ver gekomen, als Jozef tot degene die over zijn huis was zeide: maak u op en jaag die mannen achterna, en als ge hen zult achterhaald hebben, zo zult ge tot hen zeggen: waarom hebt ge kwaad voor goed vergolden? Is het deze niet waar mijn Heer uit dringt en waarbij hij iets zekerlijk waarnemen zal? Gij hebt kwalijk gedaan wat gij gedaan hebt. En hij achterhaalde hen en sprak tot hen dezelfde woorden. En ze zeiden tot hem: waarom spreekt mijn Heer zulke woorden? Het zijn verre van uw knechten dat ze zodanig een ding doen zouden. Zie, het geld dat wij in de mond onze zakken vonden, hebben wij tot u uit het land Kanaan wedergebracht. Hoe zouden wij dan uit uw herenhuis zilver of goud stelen? Bij wie van uw knechten hij gevonden zal worden, dat hij sterven. En ook zullen wij, mijn Heer, tot slaven zijn. En hij zeide: dit zijn u ook al zo naar uw woorden. bij wien hij gevonden wordt, die zijn mijn slaaf. Maar gij lieden zult onschuldig zijn. En ze haasten zich en een iegelijk zette zijn zak af op de aarde en een iegelijk opende zijn zak. En hij doorzocht, beginnende met de grootste en voleindigende met de kleinste. En die beker werd gevonden in Benjamins zak. Toen scheurden zij hun klederen. En iederman laadde zijn ezel op en ze keerden weder naar de stad. En Juda kwam met zijn broeders in Jozefs huis, want hij was nog zelf al daar. En zij vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef zeide tot hen, wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulk een man als ik dat zekerlijk waarnemen zal? Toen zeide Juda, wat zullen wij tot mijn heer zeggen? Wat zullen we spreken? En wat zullen we ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijns heren slaven, zo wij als hij in wiens hand de beker gevonden is. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. Allereerst wil ik in uw midden nog weer eens een keer noemen de in Molendaal de kleine Chantal Koelewijn van de Anton van der Horstlaan 50. In de afgelopen weken geopereerd en vanuit Utrecht overgebracht naar Molendaal. Naar omstandigheden mag het goed gaan. Alleen er is nog een hele weg te gaan voor haar en voor haar ouders. Morgen moet er voor een behandeling worden opgenomen de vijfjarige Jelle Koelewijn van de Nieuwe Schans 118. In het Elisabeth moet morgen voor onderzoek in verband met oogproblemen worden opgenomen zuster Koelewijn Poort van de Jan Steenstraat 24. Samen mogen we danken voor de thuiskomst van broeder A. Huigen van de Sluisweg 34, wiens weg door de heren bijzonder voorspoedig is gemaakt. Van zuster Koelewijn Bast van de Hendelsingel 15b, zuster E. Duist de Graaf van de Nijkerkerweg 2... terwijl ook onze zuster Ali Koelewijn-Malenstein van de Regenstraat 16... na een heel aantal maanden in het ziekenhuis en in de Hoogstraat in de afgelopen week weer thuis mocht komen. Daar zijn we met haar heel blij mee, maar u begrijpt wel dat de zorgen daarmee niet voorbij zijn en dat de moeite uiteindelijk ook thuis zich voortzetten, vooral ook vanwege het feit dat haar man opnieuw aan een hernia zal moeten worden geopereerd. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Wanneer we elkaar op zondagmorgen ontmoeten voor uw heilig aangezicht, Heere, en voordat we uw aangezicht zoeken, elkaar vertellen over bijzondere dingen in het midden van de gemeente, in de wetenschap dat er nog zo heel veel is dat we niet noemen, dat zich chronisch voortsleept, of dat er zomaar ineens is aan kruis en aan zorg en doorwerking van de zonde en rouw en moeite en verdriet, dan is het toch ook zo dat we het als een wonder mogen zien dat wij zoveel gezondheid hebben dat we in uw huis kunnen komen. Want al is het een rijtje namen dat in het ziekenhuis ligt niet zo groot momenteel. Ze zijn er toch altijd maar weer. Kleine kinderen, ouderen. En als wij dan naar de kerk mogen gaan, als we op zondagmorgen, wat wij zeggen, gewoon onze kleren kunnen aantrekken. En naar de kerk kunnen wandelen of fietsen of met de auto rijden. Heren, dan is dat toch een teken van uw langmoedigheid, van uw gunst. U brengt ons hier. U geeft ons de genade van de kerkgang. U doet ons naderen voor uw aangezicht. Maar als we dan in de kerk komen, Heren, en als we dan zingen, wie klimt de berg des Heren op, en we zingen hetzelfde, man die rein van hart en hand zich niet aan ijdel heen verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. En we kijken dan eens even naar binnen. Ach, Heren, dan weet u wie er allemaal vanmorgen in de kerk hebben gezegd, wat geen mens weet, dat is u bekend. Dat ik niet rein ben van hart en hand. En dat er in mijn leven wel bedrog is. En dat ik me zo vaak druk maak om dingen die geen enkele waarde hebben. En zo komen we tot u, Heere, bewijzen van uw langmoedigheid en van uw goedertierenheid. Maar tegelijkertijd buigend voor uw aangezicht in verootmoediging. Om u te vragen, wil uit genade in ons midden zijn. En wil uit genade ons behandelen naar dat u goed voor ons vindt. Maar laat dat handelen van u en ons leven naar uw goddelijk welbehagen ons leven mogen bedoelen, Heere, en niet onze ondergang. Laat dat handelen van u onze zaligheid bedoelen en niet ons eeuwig ongeluk. Want zelf zijn we van nature uit op onze ondergang. Maar wilt u ons corrigeren en wilt u ons van onze eigen wegen afhalen? En wilt u dat hoe langer hoe meer doen en elke keer weer opnieuw? Omdat wij zo'n dwaalziek hart hebben. Wilt daartoe ook vanmorgen ons aanzien in het bloed van de Heere Jezus Christus, de grote herder, van wie uw woord zegt, wij dwaalden allen als schapen. Maar gij hebt onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En wil ons bearbeiden door een krachtig werk van uw Heilige Geest. Opdat onze ogen en onze oren geopend mogen zijn of worden. En onze harten opening bieden. Toegang voor uw goddelijk spreken. Geef die zegen, Heere, aan jong en oud, aan klein en groot. Geef die zegen aan wie u niet kent, opdat hij na vanmorgen niet verder kan. Geef uw zegen aan wie u zoekt, opdat hij zich gevonden mag weten. Geef uw zegen aan uw volk en kinderen, zodat ze vanmorgen worden teruggeleid en tegelijkertijd verder worden gebracht en verzekerd worden, versterkt in die vaste wetenschap, dat u uw werk in hun leven begonnen bent, werk dat u ook zult voleindigen. Geef uw zegen aan ons allen, Heere. Grijp in ons leven in, waar u weet dat dat nodig is. En leid ons op de weg van de zaligheid. Tot een getuigenis voor deze wereld, die in het donker leeft. En tot verheerlijking van uw naam die het waard is geprezen te worden. Als de naam van die God die groter is dan alle goden. Die een koning is die zijn volk zalig maakt. Schenk uw zegen aan ons allemaal, Heere. Aan heel de gemeente. Wie in de bron zijn samengekomen, hem die daar mag voorgaan. Dat deel dat via kerktelefoon of cassette later meeluistert. Geef uw zegen aan wie altijd maar weer gebonden zijn aan huis. Of soms zelfs dat niet, aan inrichtingen van barmhartigheid. Geef uw zegen aan hen die rouw dragen. Aan hen die een moeilijke weg hebben te gaan. Geef uw zegen aan onze zieken. We hebben de namen genoemd, Heere, de kleine Chantal, die nu al vanaf haar geboorte maandenlang in het ziekenhuis ligt. Wat een wonder dat u het goed maakt en dat operaties gezegend mogen worden. Dat dat zo duidelijk zichtbaar is. Maar er is nog een hele weg te gaan. En die jonge ouders hebben zoveel genade nodig om die weg achter u aan en met u te gaan. En terwijl we u mogen danken voor de duidelijke vooruitgang die er is, willen we tegelijkertijd vanmorgen hen bij name weer eens noemen. Voor uw aangezicht ontferm u ten goede. We bidden u of u met Jelle mee wil gaan als hij naar het ziekenhuis moet voor een pijnlijke behandeling. En geef dat hij mag merken dat u de goede herder voor hem zorgt. Ook als zijn vader en moeder hem moeten achterlaten. Wilt u de behandeling doen slagen? Gedenk onze zuster Koelewijn. U weet wat een spanning er ineens in haar leven kwam. We danken u voor de aanvankelijk goede berichten die er mogen zijn. We bidden u ook, laat het onderzoek mogen uitwijzen dat er hulp geboden kan worden. En dat onze zuster haar gezichtsvermogen mag behouden en terug mag krijgen. En in deze weg uw gunst mag ondervinden tot grootmaking van uw naam. We mogen u danken, heren, voor het feit dat broeder Huigen zo voorspoedig weer thuis mocht komen, dat u het alles wonderlijk wel maakte, zodat hij zichzelf ook mag verwonderen over uw goedheid, die altijd weer bedoelt om ons te meer aan u te verbinden. Gedenk hem ook verder met zijn vrouw in al de omstandigheden van hun leven. We danken u voor de thuiskomst van zuster Koelewijn Bast. U hebt het ook voor haar wel gemaakt, heren, na die toch wel diepe ingreep in haar lichaam en dat op haar leeftijd. Heren, kon het zijn, richt daar ook verder op dat ze samen met haar man nog wat verder mag. We danken er u voor dat ook zuster Duist weer thuis mocht komen, dat de medicijnen dit keer wel mochten baten. En geef ook haar verdere genezing en alle verwachting van u. Zegen haar met haar gezin, waar u ook alle dingen van weet. We mogen er samen ook heel hartelijk voor danken, heren, dat zuster Koelewijn Malenstein weer thuis mocht komen. Dat ze de Hoogstraat mocht verlaten, zoals ze dat ook zo vurig begeerde. Maar u weet ook wel hoe het lichamelijk is. U weet hoe het thuis is. U weet hoe het met haar man is. U weet al die dingen, heren. En u kunnen we alleen maar vragen, wilt u kracht geven om te dragen? Wilt u moed en vertrouwen geven om achter u aan te komen? En elke keer weer laten merken, zoals u dat ook naar dieptepunten en naar zware en moeilijke wegen telkens weer deed ervaren. Ik weet ervan en ik liet je niet los en ik blijf nabij. Leid u ze verder naar uw raad, heren. Zo leggen we alles aan u voor. Van de gemeente. Van heel ons kerkelijk leven. Ook als er in de komende week een extra klas moet worden gehouden. Er zijn zoveel zorgen en er zijn zoveel zonden. Er is zoveel moeite en zoveel dat een schaduw legt over het heerlijke werk van de Heere Jezus Christus. Zorg voor uw eigen eer. Zorg voor uw kerk. En laat uw koninkrijk mogen komen. En doe uw volk leven in het stille vertrouwen. Dat uw werk zal voleindigd worden. En dat zalig is die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. Zegen ook uw dienstknecht. Sterk zijn stem en leid zijn geest. Hoor ons uit genade alleen. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen een aantal versen uit Psalm 38, de versen 17 en 18 en 21 en 22. 38, 17, 18, 21, 22. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Psalm 86, vers 3, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, we weten natuurlijk allemaal wel wat een doodlopende weg is. Er zullen er verschillende zijn die dat in de vakantie wel eens een keer hebben meegemaakt in het buitenland of misschien ergens op de Veluwe of in Drenthe. Je was een hele dag gaan wandelen of gaan fietsen. De dag die begon een beetje op te schieten en je was op de terugweg en je werd eigenlijk allemaal een beetje moe. En je dacht, het is nog een hele eind en iemand zag ineens een weg en die zegt, dat gaat toch in de goede richting? Zullen we dat weggetje maar inslaan? En er was er misschien nog wel eentje in de kring die zei, ja maar als hij nou eens doodloopt en een ander zei, ben je mal. En je ging. U weet natuurlijk ook wel dat die doodlopende wegen nogal eens een keer worden aangegeven met zo'n bord. Hè? Jongens en meisjes kennen dat wel, een hele lange witte streep. Zo wit dat je het gevoel hebt, er is inderdaad niks in de weg, maar aan het einde van die streep zie je een dwarsstreep die rood is, dat betekent, hier kun je niet verder. En ook dan heb je mensen die het toch wel proberen. En die denken, dat staat er nog wel, maar het kon toch best eens een keertje meevallen. En dan komt er een moment dat je inderdaad niet verder kunt. Op dat vakantieweggetje waarvan je dacht, dan komen we er wat eerder. Langs die weg die met dat bord stond aangegeven. En degene die gezegd had, laten we dat nou niet doen, die zegt, zie je nou wel? En de ander denkt bij zichzelf, dat is toch ook stom van me? Want nou moeten we helemaal terug. En het is al zo laat. En we zijn al zo moe. Gemeente, zo gaat het in het geestelijke leven ook nog alles een keer. Wij mensen hebben nou een keer de instelling dat we een bepaalde voorkeur hebben voor doodlopende wegen. En dat soms, zonder dat we dat in de gaten hebben, omdat we denken dat is een weg die leidt wat korter naar het doel. Soms tegen beter weten in en je dat bord hebt gezien dat je gewaarschuwd heeft. Zoals de spreukendichter dat zegt, het begin van een weg lijkt iemand recht te zijn, maar het einde voert naar de dood. We proberen het. En als je je afvraagt, hoe komt dat nou, dat de mens daar nou altijd maar weer intuint, dan is het enige antwoord dat de Bijbel geeft, dat komt omdat we kinderen van Adam zijn. En omdat onze eerste ouders dat al gedaan hebben, kiezen voor een doodlopende weg, dat had God immers gezegd. Op de dag dat je van die boom eet, zul je de dood sterven. Toch. En zijn kinderen. Het lijkt wel of het ons in het bloed zit. Nee, dat lijkt niet zo, gemeente, dat is zo. En het lijkt wel alsof we wat dat betreft zo verschrikkelijk hardleers zijn. Dat ook al heb je door Gods genade een vader en moeder die van die doodlopende weg zijn afgebracht. En die dan ook tegen je zeggen, joh, begint er nou niet aan, want die weg die loopt dood. Toch. Maar weer. En de enige uitweg is, gemeente, dat je tenslotte helemaal terug moet. Dat is niet zo gemakkelijk en daarom proberen we ook nog eens een keer allerlei zijweggetjes. En je wordt er hoe langer hoe meer vermoeid van. En de dag die gaat hoe langer hoe verderop schieten. Maar dat blijkt de enige weg te zijn, gemeente. De weg terug. De weg waarop je omkeert. De weg van de bekering. Wat is het een zegen, gemeente, dat die weg er dan is? En wat is het een zegen dat de dag nog niet zo ver gevorderd is dat het donker is geworden, zodat je niet meer reizen kunt en zodat je inderdaad met je hele leven voorgoed vastloopt. Wat een zegen ook dat de Heere onderweg, terwijl we op die doodlopende weg ons bevinden, nog meer van die borden aan de kant van de weg zet. U kent ze wel. Ga terug. Schreeuwende kleur. Felle letters. Wel gemeente, op die weg terugkomen wij de broers van Jozef nou vanmorgen tegen. En het is een hele andere terugweg dan dat ze zich aanvankelijk hadden voorgesteld. We merken dat wanneer we samen verder gaan luisteren naar de boodschap van deze geschiedenis en we horen vanmorgen: Jozef haalt zijn broers terug van hun weg. We vragen ten eerste: waarom doet hij dat? We ontdekken ten tweede: hoe doet hij dat? En we zien ten derde: waartoe doet hij dat? Jozef haalt zijn broers terug van hun weg. Waarom, hoe, waartoe? De vorige week, gemeente, hebben we de broers van Jozef achtergelaten, terwijl ze voor het eerst na 22 jaar weer met elkaar verenigd waren onder één dak. Zij het nog niet aan één tafel, toen ze in het huis van Jozef de maaltijd mochten gebruiken. Het is natuurlijk op dat moment alleen Jozef nog maar die weet dat ze daar voor het eerst met z'n 12 weer bijeen zijn. De rest heeft dat op geen enkele manier nog in de gaten. Maar al hebben ze dat nog niet door en al is er in hun hart toch altijd nog wel iets van de onzekerheid over die Egyptische heerser die ze de eerste keer zo geweldig had aangepakt. Langzaam maar zeker is er toch een sfeer gekomen van ontspanning en van vrolijkheid en van gezelligheid. Het valt immers allemaal mee en het gaat immers allemaal zo goed. En die man die praat er niet meer over dat ze misschien toch spionnen zouden zijn. Dat heeft hij kennelijk nou vergeten nu ze Benjamin hebben meegebracht. En bovendien als je uit een hongerland komt en je kan dan voor het eerst weer eens een keer je buik vol en rond eten. Dan geeft dat als het ware vanzelf al een stuk van ontspanning en van fijn gevoel. En blijkbaar zijn ze die nacht dan ergens in een van de bijgebouwen van Jozef is een overnachten, want de volgende morgen maken ze zich reisvaardig. En zo komen we aan het begin van onze tekst tegen, gemeente, aan het begin van de terugweg. Met een aantal wonderlijke herinneringen, zodat ze heel wat te vertellen hebben als ze thuiskomen bij de oude vader en bij hun eigen gezinnen. En vooral ook met zakken die zo vol koren zitten dat ze ze amper aan hebben kunnen tillen en dat de ezels er bijna onder gebogen gaan. En met Simeon in de kring die zodra ze uit het gezicht van Jozef en zijn personeel zijn natuurlijk bestormen met vragen: man, hoe heb je het gehad? En hoe is dat allemaal geweest in de tijd dat we elkaar niet zagen? En Simeon die vraagt: en hoe is het thuis? En hoe is het met mijn vrouw? En hoe is het met de kinderen? En ik stel me voor dat voorop Juda rijdt. Dolgelukkig dat aan zijn zijde Benjamin mag rijden. Benjamin die dicht bij Juda gebleven is. Mannen, we gaan naar vader. En we hebben een heel ander verhaal dan de vorige keer. Opperbeste stemming. Je zou de indruk krijgen, gemeente, dat de huismeester van Jozef, die een grote rol in deze geschiedenis speelt, de mannen heeft begeleid tot bij de stadspoort. Vandaar dat er zo nadrukkelijk staat, ze zijn de stad uitgegaan en alsof ze de beste vrienden zijn geworden, is er nog een laatste armzwaai. Dan gaan ze. En niemand van de 12 hoort de tijdbom tikken in de zak van Benjamin. Een tijdbom. Het is alleen maar een kwestie van tijd of hij ontploft. Want wat is er ondertussen gebeurd? Een beetje aan het einde van de maaltijd, de vorige avond, heeft Jozef de huismeester nog weer bij zich geroepen en niemand heeft er wat achtergezocht in die sfeer nog. En heeft tegen die huismeester, van wie we de vorige keer al zagen, dat die man een hele vertrouwelijke relatie met Jozef heeft en dat hij kennelijk ook weet van de God van Jozef, die huismeester betrokken in een complot waarin de man de uitvoerder moet zijn. En hij heeft gezegd, je moet naar buiten gaan en je moet met een aantal mannen de zakken van de jongens vullen. Blijkbaar was er in de buurt van het paleis van Jozef ook de mogelijkheid om dat te doen. En dan moet je net zoals dat de vorige keren gebeurd is, het geld weer in de mond van de zakken leggen. Maar bovendien, hier heb je mijn beker, de zilveren beker. En die moet je in de zak van de jongste stoppen. De beker. Je zou kunnen zeggen, waarom niet wat anders? Want die beker die heeft daar vermoedelijk voor Jozef op tafel gestaan. Dus als ze iets in de gaten hadden moeten krijgen, dan was het dat geweest. En er waren in Jozefs huis natuurlijk wel meer kostbaarheden. Je had ook kunnen zeggen, haal maar wat uit de slaapkamer of haal maar wat uit de huiskamer. Jozef is een machtig en een rijk man geworden immers. Nee, die beker gemeente, omdat de beker in die tijd in dat oude oosten een bepaalde functie had in het leven van een mens. Dat was iets heel persoonlijks. Die beker, daar dronk je alleen maar zelf uit. Die was voor jou. Misschien zou ik dat een klein beetje aan een kind hier in de kerk duidelijk kunnen maken. Die toen oma een keer jarig was. En ze dacht, nou heb ik voor het eerst zelf wat geld opgespaard. En ik wil een cadeautje voor oma kopen. En ze ging naar een winkel. En daar zag ze zo'n mooie kom staan waarop stond voor oma. Ze heeft hem mooi laten inpakken. En op de verjaardag aan oma gegeven en gezegd, daar mag u alleen maar uit drinken. En ze later een keer kwam en ze zag dat tante Gerry er ook uit dronk. Toen zei ze, dat mag niet, die is van oma, staat erop. Nou, zo was een beker in die tijd een heel persoonlijk gebruiksvoorwerp, gemeente. Maar dat nog niet alleen. U hebt misschien wel tot uw verwondering gelezen dat die beker een bepaalde functie had bij het waarzeggen. En gedacht, zou Jozef zich zo ver met de Egyptenaren verenigd hebben, dat hij ook met die tovenarij die God verboden heeft zich inliet. Nee, maar zo was dat bij de Egyptenaren. Als je wilde weten hoe het in het leven van iemand zou gaan, dan zette je die beker voor je met water gevuld en dan liet je daar een druppeltje olie in vallen. En u weet wel, als je olie op het water laat vallen, dan komen er allerlei lijntjes en kringetjes. En er waren de mensen die konden daaruit het een en ander aflezen over je toekomst tenminste, dat dachten ze. En Jozef heeft zich met die praktijk er niet ingelaten, gemeente, maar zo had die beker de naam van de beker der waarzegging. En die beker was daarom heel belangrijk voor je leven. In die beker zat als het ware je leven opgesloten. Daar kijkt u misschien ook niet weer zo vreemd van op, omdat u de psalmen kent. Omdat u in die psalmen nog alles een keer van de beker zingt. Psalm 23 zingt, mijn beker is overvloeiende. Dan bedoelt die dichter te zeggen dat zijn leven vol is van de goedertierenheid van God. En als er gesproken wordt van de beker van de gramschap, van de toorn van God, dan is het dat het leven van die mens gevuld is met de toorn van God over de zonde. Zoals de Heere Jezus in Gethsemane de beker van de gramschap Gods moet drinken. Tot op de bodem toe die beker waarvoor hij bloed gezweet heeft van angst. En waarvan hij gezegd heeft, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En hij had recht om dat te bidden. Want op die beker stond zijn naam eigenlijk niet. Welke naam stond er dan op die beker van de Heere Jezus in Gethsemane, jongens en meisjes? Stond mijn naam op? Stond jouw naam op? Stond ook de naam van oma op, van die lieve oma, weet je wel? Maar die, als je het aan de vraag, je zegt, ja kind, ik heb ook de toren van God verdiend vanwege mijn zonde. De beker, dat is een symbool van het leven. En als de dichter van Psalm 16 zegt, de Heere is het deel van mijn beker, dan zegt hij daarmee, God is het die mijn leven vervult met zijn genadige tegenwoordigheid. Al heb ik misschien verder niks, ik heb de Heere. Mijn beker is vol van hem. Betekent dus, gemeente, dat als je de wekker van iemand stilt, dan stil je eigenlijk zijn leven. Ik denk dat de kinderen in de kerk nou ineens gaan begrijpen waarom Jozef juist die beker in de zak laat stoppen. Dat hebben de broers immers gedaan. Het leven van Jozef gestolen toen ze hem als slaaf verkochten naar Egypte. Jozef die heeft dat gezegd in de gevangenis. In hoofdstuk 40 hebben we dat gelezen. Ik ben diefelijk ontstolen uit het land van de Hebreeën. Dat is hun misdaad. Ze hebben hem gestolen. En dan moet die huismeester van Jozef, die moet die beker in de zak van Benjamin stoppen. En daaruit wordt het heel duidelijk dat die man in het complot zit. En dat die man kennelijk een hele speciale vertrouweling is waaraan Jozef wat kan vragen wat hij aan een ander niet vraagt. Dus dat is het spannende moment dat er in onze tekst is. Het spannende moment waarvan je op school dacht als je eraan toe was. En als je een meester of een juffrouw had die prachtig vertellen kon. Dan leefde je dat als het ware mee. Al wist je natuurlijk die geschiedenis al lang. Dat spannende moment van die broers die daar ontspannen onderweg zijn naar huis. In een opperbeste stemming die zeggen wij hebben het gehad. En daarachter hen maakt zich uit de poort van de stad een kleine ruiterstoet los, die in volle vaart komt aanrennen. En er is een moment geweest dat een van de broers achterom kijkt, dat hij zegt, jongens, er komt wat aan, die hebben haast, ze moeten zeker iemand achterhalen, aan de kant maar. En dan komt die stoet vlakbij. En dan ineens houdt de voorste zijn paard in en anderen stormen nog even verder en keren dan om. En in de kortst mogelijke keren zijn ze omsingeld. En daar staat die huismeester. Die ze net nog zo vriendelijk hebben daggezwaaid. Bedankt meneer voor alle goede zorgen. En die man heeft een gezicht, nou laat ik het maar simpel zeggen, van 7 dagen onweer. En die man die kennelijk een hele goede toneelspeler is geweest, want anders dan kun je dat spelletje op die manier niet meespelen, denk ik. Die zegt, mensen, hoe hebben jullie dat nou kunnen doen? Zo goed behandeld. Zo kwaad. Hoe bestaat het dat er mensen zijn die zo lelijk zijn en die zo gemeen kunnen doen? Dat je de beker van mijn Heer hebt gestolen. Dat hele persoonlijke gebruiksvoorwerp. Hij spreekt precies de woorden die Jozef hem heeft voorgezegd. Maar de enige reactie bij al die broers is dat ze oprecht verwonderd zijn en dat ze oprecht verontwaardigd zijn. En dat ze met de grootste onschuld van de wereld op hun gezichten lezen, zeggen, meneer, hoe kan je dat nou ooit van ons denken? Dat we zoiets zouden doen. Dat we zo zouden zijn, meneer, zo zijn we niet en zo handelen we niet. Zo hebben we het van huis uit ook niet geleerd. Meneer, wat u zegt, dat zou zo erg zijn. Als u die beker vindt in een van de zakken van ons, dan mag u de man bij wie u hem vindt op staande voet doden en we zullen allemaal uw slaven zijn. Zo zijn ze overtuigd van hun gelijk en van hun recht. En iedereen hier in de kerk begrijpt dat. Volkomen zeker zijn ze van hun zaak. En vlug halen ze de zakken van de ezels. Ze zeggen opschieten, jongens, losmaken die zakken. Dan kunnen ze controleren. Dan hebben we dit incident zo gauw mogelijk achter de rug. We willen naar huis. Vader zit te wachten. En dan moet u het optreden van die huismeester eens zien, gemeente. Want die man die weet in welke zak die beker zit, heeft hem er zelf ingestopt. In plaats van dat hij nou meteen naar die zak van Benjamin toestapt en zegt, laat maar eens even kijken, zie je wel, stapt hij naar de oudste toe. Ruben, en je ziet de anderen kijken. Met toch iets van onrust in het hart zou Ruben, kijk, hij zal er helemaal niet vertrouwen, die pakt wel eens vaker wat van een ander is. Zelfs de vrouw van zijn eigen vader. Nee, blijkt mee te vallen. Ruben is het niet. Nou ja, dan Simeon, dat is ook zo'n fraai portret. Die heeft een keer een hele stad uitgeroeid met zijn broer. Die woesteling zou die zich... Nee. En Levi. Ook voor een kleintje vervaard is ook die niet. Dan komt hij bij Juda en de broers die denken, nou Juda is natuurlijk iemand. Juda heeft zich met zoveel woorden borg gesteld voor Benjamin. Die kan het niet maken dat hij zo'n soort grappen uithaalt. En dan misschien dan nog, die je ook nooit helemaal kunt vertrouwen omdat hij altijd op de loer ligt om een ander een hak te zetten. Maar als het dan verder gaat, Gad, Aser, Naphtali, Issachar, Zebulon, och. Dan zijn ze langzamerhand allemaal al rustig gemeente. En je moet maar rekenen tegen dat die mannen de zak van Benjamin toe is, zijn de oudsten al bezig om hun zak weer op te laden met de gedachte, zie je wel, we hebben het bijna gehad, zomaar in kunnen we weer verder. Die man die vergist zich. Zou toch ook te dwaas zijn, zeggen de oudsten tegen elkaar. Na zo'n ontvangstje snapt hij dat die mannen het van ons denken. En op dat moment klinkt er een geweldige kreet die ze het bloed in de aderen doet stollen. En die ze allemaal doet toesnellen. En ze zien die man die in die zak van Benjamin heeft zitten te graaien. En die ineens boven komt. De beker werd gevonden in Benjamins zak. Ik denk, gemeente, dat het op dat ogenblik even nog stiller is geworden dan dat het hier op dit moment is. Stil van verbijstering. Stil terwijl gedachten alle mogelijke kanten opgaan. Benjamin zou die, dat kan toch niet. We hebben tegen hem gezegd, joh, hou je koest hoor. Jij moet in elk geval weer mee terug. Benjamin. En dan zie je dat dramatische moment dat ze allemaal hun klederen scheuren en dat ze hun zakken weer op de ezels laden en dat ze teruggaan naar de stad. Naar die man. En ze zien de bui nou wel hangen. Als we dat dan zo lezen, gemeente, dan komt de vraag naar ons toe, zoals die altijd al gesteld is in verband met deze geschiedenis. Waarom doet Jozef nou zo? En we hebben een heleboel goeds al van Jozef gehoord en tegen elkaar gezegd, maar is dit nou niet een erg gemeen spelletje wat hij speelt? En dan vraag ik u om nog eens eventjes naar die mannen te kijken, zoals ze vlak voordat die huismeester met zijn personeel ze aanhoudt, daar onderweg zijn terug naar vader en naar Kanaan. Mensen die de buik hebben volgegeten en die tegen elkaar zeggen, die man daar in Egypte, dat is iemand die je het goede tot verzadiging doet ontvangen. Die misschien wel gezegd hebben, je bent goed af als je bij hem in dienst mag zijn. Je bent gelukkig als je in zijn huis mag wonen. Maar ze zijn weer weggegaan en straks dan wacht de honger weer. En dan wonen ze niet in het huis van Jozef en dan is Jozef niet in de buurt om te verzadigen. En ze hebben hun zakken vol gekregen, zo vol dat ze hebben gezegd, we zouden ook geen korreltje meer kunnen dragen. Want die man die heeft overvloed gegeven, geen mondjesmaat, maar heel royaal. Maar straks moeten thuis al die monden er weer van eten en waar afgaat en niet bijkomt, dat raakt wel weer een keer op. En dan wacht weer de honger en dan kunnen ze nog eens een keertje gaan en dan kunnen ze nog eens een keertje gaan. Maar het is elke keer maar weer een tijdelijke oplossing, gemeente. En straks dan blijft tenslotte de honger over en we hebben niks meer. Buiten Jozef is er geen verzadiging. Buiten Jozef is er geen leven. In Egypte hebben ze het ontdekt en ze hebben hem Safnat Paanea genoemd. Gezegd, hij is de redder van het volk. Hij is de behouder van het leven. Zal er voor deze mensen leven en levensonderhoud zijn? Dan moeten ze bij Jozef zijn. Dan moeten ze Jozef leren kennen. Om samen te delen in zijn zorg. En te leven op de plaats die hij wijst van de gaven die hij geeft. Dat is duidelijk, zegt iemand. Dat snap ik ook wel. maar, zegt u, Jozef die had zich toch ook de vorige avond, toen ze daar met z'n allen zo gezellig aan de tafel zaten, kunnen openbaren. Dat zou toch een prachtig slot zijn geweest van die feestelijke avond, aan die feestelijke maaltijd. Waarom doet Jozef dat nou niet? Er is nog een tweede gemeente waar u op moet letten. En als Jozef dat nou gedaan had, en dat had hij op zichzelf kunnen doen, dan hadden ze Jozef leren kennen. Maar ze hadden zichzelf nog steeds niet leren kennen. Want we hebben nou wel gezien dat op die eerste reis hun geweten ontwaakt is, en dat ze op die eerste reis tegen elkaar hebben gezegd, ons overkomt die benauwdheid vanwege wat we onze broer hebben aangedaan. Maar och, dat geweten van die jongens, dat was ook weer in slaap gesust, want het was niet gekomen tot die openbare schuldbelijdenis, waarbij een mens zich blootgeeft en zich er nooit meer onderuit kan draaien. Toen het op die tweede reis zo goed ging, toen zeiden ze, zie je wel, valt allemaal mee. Op die tweede reisgemeente, moet u eens horen wat een grote woorden ze spreken, terwijl ze daar al onderweg zijn naar huis. Ze zeggen tegen die man, het zij verre van ons dat wij zoiets zouden doen. Meneer, dat komt in ons hoofd niet eens op. Hoe kan je dat nou denken? Zo zijn wij niet. Nee, ze stelen het leven van een broer. En Ruben steelt de vrouw van zijn vader. En Simeon en Levi stelen het leven en het geluk van de inwoners in Sichem. En Juda, een bekertje stelen, dat zullen ze niet doen hoor. Hoe kan iemand dat denken? Voelt u wel? Deze mannen zeggen, zo slecht zijn wij niet. Deze mannen zeggen nog altijd, er zijn dingen waar wij te goed voor zijn. Dingen die wij nooit zullen doen. Het geldt nog altijd, gemeente, en het duurt lang. Ik ben het met u eens en het wordt tijd dat we bij de climax komen, naar het gaat opschieten. Ze kennen nog altijd Jozef niet en zichzelf niet. En daarom haalt Jozef hen op deze manier terug. En als ik nou de lijnen mag doortrekken, gemeente, dan mag ik zeggen, zo handelt de Heere nog altijd uit lust om te behouden. Opdat we op die doodlopende weg van ons leven terug zullen worden gehaald. En er niet voor eeuwig vastlopen. Nou, laat ik dat dan maar vragen, gemeente. Ik ben inmiddels al een beetje aan de toepassing toe. Heeft de Heere dat in ons leven alles gedaan? Als we hier in de kerk zitten, denk ik dat we mogen zeggen, we hebben allemaal goede dingen van de Heer ontvangen. We hebben allemaal de buik vol kunnen eten vanmorgen. En we hebben allemaal gunstbewijzen van de Heer gekregen. Dingen waardoor je verder kon, soms met de zakken vol. Zodat je je gezin kon onderhouden. Maar mag ik nou eens vragen, hebben wij de Heere zelf die die dingen zo overvloedig geeft, nou ook al leren kennen? Dat je maar niet je buik vol hebt met de gaven van de Heere. En niet alleen je zakken vol hebt met het koren van de Heere. Maar dat je zelf vol bent van de Heere. Heere, u bent de deel van mijn beker. Dat is het geheim van mijn leven. Dat ik u mag kennen als mijn God die mijn leven wilde vervullen. Zodat ik mag zeggen, Heere, daar heb ik genoeg aan. Al heb ik daarnaast misschien niks. Wij zijn allemaal brave, keurige kerkmensen, gemeente. En op zijn tijd gaan we allemaal wel koren halen bij de meerdere Jozef. Omdat je weet, daar moet het van komen. Tenminste, laat ik dat nog maar aannemen. Maar is het in ons leven nou alles zo ver gekomen dat we niet meer wat bij Jozef, bij de meerdere Jozef haalden? Maar dat we met ons hele hebben en houden naar die meerdere Jozef, de Heere Jezus, toe gingen en zeiden: Heere, hier wil ik nou blijven. Bij uw woorden, onder uw hoede. Zoals die blindgeborenen die door de Heere Jezus genezen werden, die toen niet naar huis gingen, zeiden: nou kan ik weer zien, meer hoef ik niet. Maar die toen ging vragen: wie is Jezus, opdat ik hem ken? En zoals Paulus dat gezegd heeft, die de Heere aanvankelijk had leren kennen, maar die tegelijkertijd ontdekte: als je de Heere één keer hebt leren kennen in je leven, dan wil je altijd nog weer meer van hem ontmoeten. Omdat als hij de beker van je leven volt, dan geeft dat zo'n volheid. Opdat ik hem ken. En dat is nou Gods bedoeling, gemeente. En dat moet u ook nu nog even onthouden, totdat we aan dat moment toe zijn dat Jozef zichzelf gaat openbaren. Dat moet u onthouden dat dat Gods bedoeling is. Dat hij met die weg die hij in het leven van een zondaar gaat erop uit is, dat die mens zal ontdekken: het leven is alleen in Christus. En daarom wil ik alleen nog maar bij Christus zijn. Daarom geeft hij hem. Zullen we meteen kerst gaan vieren, jongens en meisjes? Dan vieren we niet kerst omdat de Heer de vergeving van de zonden in de kribbe legt, maar omdat hij zijn zoon daar legt. In wie de vergeving van de zonden is en nog zoveel meer. En daarom vieren we over een paar weken weer avondmaal als de Heer het geeft, gemeente. Niet opdat we daar iets van de Heer zullen ontvangen, maar opdat we daar de Heer zelf zullen ontmoeten. Christus, die zich meedeelt in de tekenen van brood en wijn. En daarom gaat het daarom in de prediking van het evangelie. Om Christus te kennen. Niet een fijn gevoel alleen. Niet een volle maag alleen. Niet een helper alleen. Maar Christus. Ja, maar zegt iemand: waarom moet dat dan in zo'n moeilijke weg? Nou, dat moet van Gods kant ook niet, gemeente. En je ziet ook mensen in wie leven de Heere dat in een hele vriendelijke, een hele gemoedelijke weg doet, om het maar eens zo te noemen. Maar van onze kant zitten er ook geen mensen hier in de kerk die eerlijk moeten zeggen dat de Heere het wel zo moet doen, omdat ze het anders maar buiten de Heere kunnen volhouden. Mensen die dat op de dag van vandaag zeggen: als ik de gave van de Heere heb, dan heb ik daar eigenlijk genoeg aan. Moet de Heere ons soms niet laten vastlopen? Moet de Heere ons niet door al onze eigen fundamenten heen laten zakken? Omdat wij ons zo vreselijk lang recht ophouden. Ja, natuurlijk hoor, wij zijn ook zondaar. Maar zo slecht als die. En dat je me daar nou van verdenkt. Man, daar ben ik toch zeker te goed voor. Dat doe ik niet. Zoals David dat zei toen Nathan bij hem kwam en vertelde over die rijke man die het ooiland van die arme stal. Toen sprong die bijna uit zijn vel en hij zei: de man die dat doet, die zal de dood ontvangen. En twee tellen later ging de vinger naar hem: gij, zei die man. Stel je nou eens voor, gemeente, dat die verloren zoon niet achter de varkens was terechtgekomen, wat dan? Stel je nou eens voor dat God Jacob niet in Peniel had gebracht, waar hij heeft leren vragen om de zegen, wat dan? Gemeente, de Heere moet er ons aan ontdekken, op welke manier dan ook. Hij moet er ons aan ontdekken dat we als kinderen van Adam op een doodlopende weg ons bevinden. En dat we ons daar bevinden door onze eigen schuld en dat we ons op die weg nog zo lang kunnen redden. Ook omdat, net als met die borden, die weg is een hele lange witte streep en we hebben een hele tijd het gevoel: er is ons niks in de weg. We kunnen het zo lang zonder hem. Is dat niet onze zonde, gemeente? Dat we het in zoveel opzichten zo goed zonder God kunnen redden. Als we nou iets van God krijgen, hulp wanneer we ziek worden, bijstand als we geopereerd moeten worden, ondersteuning als het moeilijk is in de opvoeding van de kinderen, om zomaar eens wat te noemen, kracht om een examen door te maken. Maar God zelf, gemeente, Dus bij ons niet vaak net als bij die broers van Jozef. Als dan de problemen achter de rug zijn, dan gaan we weer vrolijk op reis. En dan zeggen we, hebben het weer gehad en we mogen gelukkig weer verder. De zakken zijn vol. Wees nou eens eerlijk, gemeente. En weet u wat nou zo'n zegen is, gemeente? Dat de Heere dan zo'n mens niet laat lopen op die weg die ten slotte doodloopt voor die rode dwarsbalk. Die zegt, nou kun je nooit meer verder. En dat hij dat doet voordat het te laat is en dat hij de waarschuwingsborden neerzet. En mensen die je ernstig roepen en dat je ten slotte vastloopt als het niet anders kan. Want dat is een moment dat we hier bij die broers tegenkomen immers. Als die beker wordt gevonden in Benjamin's zak, wat lees je dan voor het eerst? Dan lees je voor het eerst dat ze geen antwoord meer hebben. En dat ze geen verklaring meer hebben en dat ze geen oplossing meer hebben. En dat is ook alleszins begrijpelijk, want ze snappen er natuurlijk ook niks van. En dan is er maar één ding dat er gebeurt, zegt onze tekst. Toen scheurden zij hun klederen. Toen gingen ze terug naar Jozef en ze bogen met die gescheurde klederen diep in het stof. En daarmee laten ze twee dingen zien. Dat is de geweldige verslagenheid waarin een mens geen woord meer weet uit te brengen. En de diepe verootmoediging waarbij je je ogen niet meer durft op te slaan. En als ze dan toch opstaan en wat zeggen, omdat die man daar hen wat vraagt. Wat zullen we nou zeggen? Wat zullen we nou spreken? Wat zullen we ons rechtvaardigen? Ze hebben immers zelf het oordeel uitgesproken en de zichtbare bewijzen zijn er. De man in wiens zak de beker gevonden wordt, die zal sterven en we zullen allemaal slaven zijn. Als je dat zelf al hebt gezegd tegen de rechter. De dood verdient, de slavernij verdient. Ja, maar zegt de jongen hier in de kerk, dominee, nou vergeet u wat, ze hebben er immers geen part of deel aan. Gemeente, één ding is volkomen duidelijk in deze geschiedenis. En één ding is ook voor deze mannen volkomen duidelijk. Ze snappen niet dat die beker daar in de zak is gekomen. En er is niemand die één haar op zijn hoofd heeft dat eraan denkt dat Benjamin dat zal hebben gedaan. Natuurlijk, dat is de laatste van wie ze dat zouden verwachten. Maar er is één ding wat ze wel goed doorhebben. God heeft het gedaan. Dat zegt Juda. God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. God heeft ze gearresteerd. Zoals David onderuit ging, toen Nathan vlak na die grote mond van de koning die vinger priemde naar zijn hart. Gij zijt die man. Ja, maar wat hebben ze dan gedaan, zegt iemand, weet u dat nog niet? Nee, die beker die hebben ze inderdaad niet gestolen en die beker die hebben ze inderdaad niet zelf in die zak gestopt. Maar via die beker heeft Jozef hen willen leren en zo leert de Heere vandaag nog wie ze zijn. Hun ongerechtigheid. En dat ze dat voor de mensen verborgen kunnen houden. En dat ze vader een verhaal op de mouw kunnen spelden. En dat ze het zelf kunnen verdringen, zodat ze het bijna vergeten zouden zijn. Maar dat God precies weet waar het fout zit. En dat God zijn hand maar in hun hart hoeft te stoppen. Om het eruit te halen. En het te vinden. Hun ongerechtigheid. Ze zien hun zonde. Zoals de dichter van Psalm 25. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Heb je een hele tijd weggedrukt. Je hebt een hele tijd gedacht, valt wel mee. En je moeder die hielp je er nog bij. Die zei, ah dominee, ze zijn maar jong en ze moeten nog een heleboel leren. En toen vond God de ongerechtigheid. En toen werden de zonden van de jeugd zonden voor God. En toen leerde David het in een diepe verslagenheid. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Toen stond de verloren zoon op en hij zei, Vader, ik heb gezondigd. En dan zegt onze tekst, gemeente, daar moet het in ons leven toe komen. Het gaat er niet om op welke manier en langs welke weg, daar is de Heer vrij in en de Heer die beschikt over zoveel wegen en mogelijkheden. Maar het gaat er wel om dat het zover in je leven komt. En dat de Heere daarom soms een mens, als het niet anders kan, maar helemaal laat vastlopen, zodat hij al zijn eigen gerechtigheid verliest en alle hoogmoed kwijtraakt. En zodat hij gaat zeggen, Heere, ik ben nergens te goed voor. God heeft het gevonden. Je had het zelf een hele tijd weggestopt. En je dacht, er is niemand meer die het weet. Er is niemand die erachter komt. En je hebt jezelf groot gehouden. Je hebt jezelf van alles wijs gemaakt. De beker werd gevonden in Benjamin's zak. Toen ging David door de knieën. Toen vluchtte Petrus naar buiten en hij weende bitterlijk. Toen zei Paulus niet meer, ik ben naar de ijver der wet onberispelijk, maar ik ben de grootste van de zondaren. Toen stond de verloren zoon op en zei, ik zal tot de vader gaan. Zeggen, Vader, ik heb gezondigd. En toen, gemeente, toen begon de hemel te zingen. En dat hoor je op de aarde niet meer heen, maar toen begonnen ze in de hemel te zingen. Weet u wat ze daar op dat moment zingen? Deze was dood, maar is weder levend geworden. Verloren, maar gevonden. En dan is er op aarde de verslagenheid vanwege de zonde en dit berouw omdat we God verdriet hebben gedaan. En onze ogen zijn open gegaan en we zien wie ik ben voor God. En een mens die vastloopt, gemeente, die kan niet zingen. En een mens die op de weg terug is, die kan ook nog niet zingen. Die kan alleen maar klagen over zijn eigen zonde. Die kan alleen maar smeken, denk niet aan de zonde van mijn jonkheid, nog mijn ongerechtigheden. Ik vraag me weer, gemeente, kent u dat? Dat wil de Heer ons nou leren door middel van de prediking. God ziet je, God kent je door en door. God wil je voor de dag halen, van achter de struiken van het paradijs, waar we sinds Adam ons te vergeefs proberen te verstoppen. En als je nou niet luistert naar die welgemeende roepstemmen van de Heer, dan beschikt de Heer inderdaad over andere middelen om je op je plaats te brengen. En dat is dan de genade van God die zegt, ik wil niet dat je voor eeuwig dood loopt. En dan zeg ik vanmorgen wel, lieve mensen, waarom zou je daar nou op wachten? Waarom zou je het nou zo ver laten komen? Dan zegt iemand, dominee, ik vind vanmorgen toch wel weer een hele zware preek hoor. En het gaat weer allemaal over de zonde. Nou, daar heb je gelijk aan. Het is een zware preek voor diegenen in ons midden die toch rechtop willen blijven staan. Het is een harde boodschap voor mensen die menen dat ze toch nog een beetje beter zijn dan een ander. En er valt niet mee, gemeente. Als je denkt dat je een keurig kerkmens bent en je krijgt dan in de kerk te horen dat je misdadiger bent, die als hij voor de rechter wordt geplaatst geen antwoord weet te geven op 1000 vragen. Dat valt niet mee. Daar is de Heer mezelf ook wel een beetje achtergebracht. Dat valt niet mee. Ik kan best begrijpen als u stijgt. Ik kan best begrijpen als u zegt, dit hoeft van mij zo niet. Alleen ziet u Juda daar staan in onze tekstgemeente. Uitgerekend Juda. Moet u me vast onthouden, en daar kom ik een volgende keer als God het geeft nog wel op terug. Maar dan ziet u Juda daar staan in de beklaagde bank en dan hoort u daar de rechter zeggen, heeft de beklaagde nog iets te zeggen? Nee, heren, wat zullen we zeggen? Wat zullen wij ons rechtvaardigen? We hadden het immers al gezegd, de dood verdient. Gemeente, dat valt niet mee en toch. Als er één ding is wat ik nou toch zo hoop, dat is dat u dat plekje kent. En als er nou één ding is dat wat ik hoop, dat is dat vaders en moeders dat plekje kennen en dat ze tegen hun kinderen zeggen, jongens, dat plekje dat je vanmorgen is aangewezen, dat is, er kunnen momenten zijn dat dat het beste plekje van je hele leven is. Dat moment dat je uitgepraat bent en dat je geen antwoord meer hebt op al die aanklachten en al die vragen. Jozef vond het nodig voor zijn broers. God vindt het nodig voor ons. Ja, maar, zegt iemand, is er dan nog uitkomst voor zulke mensen? Als je daar voor de rechter staat. En die rechter zegt, je hebt de dood verdiend. En je kan alleen maar je hoofd buigen. Je kan alleen maar zeggen, heilige rechter, als u mijn ongerechtigheden gadeslaat, dan kan ik inderdaad voor u niet bestaan. Er is toch een lichtstraal in onze tekst, gemeente. Niet alleen maar daarin dat het God zelf is die aan een zondaar leert wat zijn plaats is. Want als God dat doet, gemeente, dan is God uit op ons behoud. Dat is het. Dat is het. Dat God zegt, ik wil niet dat je als een rechtopstaand mens tenslotte onderuit gaat als het te laat is. En ik wil niet dat je jezelf al blijft wijsmaken en de dingen blijft wegstoppen totdat ik ze gevonden heb in de dag van het oordeel. Maar er is nog een lichtstraal gemeen. U moet nog eens eventjes in vers 14 kijken. Ze kwamen in het huis van Jozef, waar hij nog was. Heb u dat wel gezien? Hij was er nog. En dat staat er niet om daarmee aan te geven dat dit alles zo vroeg in de morgen afspeelt, dat Jozef nog geen eens tijd heeft gehad om zijn eten op te eten en naar het werk te gaan. Hij was er nog omdat hij op hen wachtte. Hij weet immers dat ze zullen komen en hij laat ze zelf tenslotte halen. En hij ziet vol spanning uit, komen ze met z'n allen of laten ze nog Benjamin alleen als een bewijs dat er niks veranderd is. Maar hij heeft de moed op dat het anders is geworden. En waar komen ze nou met schuldbelijdenis, smekend om vergeving? Of staan ze nog rechtop? Hij was er zelf nog. Mag ik nog even vragen of u dat op u wilt laten inwerken? Jozef die op de uitkijk staat. Waar doet je dat aan denken? Ik weet het, zegt de jongere. Aan die vader in de gelijkenis van de verloren zoon. Precies. Als hij nog verre was, zag hem zijn vader. Vader was er nog. En hij stond op de uitkijk. Wonderlijk eigenlijk dat die jongen daar ook mee gerekend heeft. Hij heeft geen ogenblik gedacht als vader nog maar leeft. Dat hoor je hem tenminste niet zeggen. Hij heeft niet gedacht als vader er nog maar woont. Hij heeft niet gedacht als het huis er nog maar staat. Ik zal tot de vader gaan. Zo ontmoeten we Jozef hier als een gezondene des vaders, die als de grote behouder van het leven onderwijs geeft aan zijn broers, de stammen van Israël. En zoals Jozef hier staat te wachten, zo is de Heere Jezus, gemeente. Hij is er nog, wanneer een gearresteerde zondaar binnen wordt gebracht. Is er vanmorgen hier iemand die gearresteerd is? Iemand die zegt, ik kan niet meer verder? Iemand die vastgelopen is? Hij is er nog. Hij wacht. En hij luistert, wat zullen ze nou zeggen? Zo mag ik u vanmorgen de Heere Jezus verkondigen, gemeente. Zo mag ik u vanmorgen meenemen naar hem. In deze weg van schuldbelijdenis, als u niet wilt Dan gaat u verder op die doodlopende weg en die kan u recht lijken, maar echt waar hoor, die loopt dood. Als u vanmorgen meegenomen wordt, hij wacht. Getrokken door woord en geest. Komend met smeking en met geween. Op de knieën gebracht door zijn eigen werk. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Kom maar. En je zult ontdekken, het zal zo meevallen, want daar zit hij nou op te wachten, op dat verbroken hart en die verslagen geest, die het wonder zijn van zijn eigen geest. Zo ziet hij ze graag komen, met gescheurde klederen. Ik heb gezondigd. En dat is geen wonder, want dat is vrucht van zijn trekkende liefde. Zo nodigt hij een mens die niet durft. Zoals het in het Hooglied zo prachtig verwoord is. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrotsen, die niet tevoorschijn durft te komen. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Want zo zie ik u zo graag. Met gescheurde klederen omdat u verslagen bent. En met de tranen over uw wangen vanwege berouw. En zo hoor ik u zo graag, smekend om genade. Is er nou echt nog iemand hier die dit een zware boodschap vindt? Weet u wat zwaar is? Als je toch op die doodlopende weg verder gaat. Weet u wat gemeen is? Als u uw kinderen op die weg meeneemt zonder dat u zich wat gelegen laat liggen aan de prediking van het evangelie. Want dat is zwaar, gemeente. Jezelf overeind houden. Kom maar. Als een gearresteerde dief. Als een doodschuldig mensenkind. Als een vastgelopen zondaar. De meerdere Jozef is er nog. En je zult het ontdekken. Dat hij door goedheid aangedreven. Mild is in het schuld vergeven. Wie hem aanroept in de nood. Vindt zijn gunst. Oneindig groot. Amen. Heren, wat besteedt u geweldig veel zorg aan ons. Wat maakt u het ons moeilijk, heilig moeilijk, om door te lopen op die eigen doodlopende wegen. U roept wat, Heere. U trekt. Laat dat niet eens tegen ons getuigen. Laat het vrucht mogen dragen. Opdat in de ontmoeting met de grote Heere Jezus, de meerdere Jozef, de ogen mogen opengaan. Al het heil in hem gevonden mag worden. Tot eeuwige vreugde. Tot diepe verwondering. Neem ons bij de hand. Leid ons langs uw weg. Naar het land van het leven. Voor het eerst. Of hoe langer hoe meer. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 32 vers 5. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. 32 vers 5. De zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.